Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden luisteraars, hartelijk welgekomen in een nieuwe uitzending van De Rots in de Branding. Vandaag en in de drie volgende uitzendingen gaan we ons richten op de encycliek Humanae Vitae, geschreven in 1968 door de nu heilige paus Paulus VI. Dus al meer dan 50 jaar geleden geschreven. Een zeer gevoelig liggende encycliek, tot zelfs de dag van vandaag. De inhoud van de uitzending van vandaag is wel grotendeels gehaald uit een uitzending van een voorbije rots in de branding. Ik stel voor toch eerst even een beperkte biografie door te nemen van paus Paulus VI en daarna het telefonisch onderhoud met de heer Pierre Hernalsteen te herbeluisteren. Hij is al decennia lang coördinator van de vereniging Natuurlijke Familieplanning Vlaanderen. En in het interview geeft hij ons de historische context waarbinnen deze encycliek is ontstaan en de eerste reacties. En in de volgende en derde uitzending gaan we de teksten zelf van deze encycliek doornemen. Maar eerst een woordje over paus Paulus VI. Op 26 september 1897 werd nabij Brescia, op een 100 kilometer ten oosten van Milaan, in Italië geboren Giovanni Battista Montini. In 1920 werd hij priester gewijd en was reeds 2 jaar later verbonden aan het staatssecretariaat van het Vaticaan en sinds 1937 de rechterhand van paus Pius XII. In 1954 werd hij aartsbisschop van Milaan en had vooral grote zorg voor de sociale problemen. En dit door middel met grote volksmissies. 4 jaar later, in 1958, werd hij tot kardinaal gecreëerd en op 21 juni 1963 tot paus verkozen. En dit gebeurde na nog geen 2 dagen conclaaf. En alzo volgde hij de nu ook heilige paus Johannes 23 op. Als een van zijn voornaamste taken zag Paulus VI de voltooiing van het concilie, dat door zijn voorganger was opgestart. Een eerste zittingsperiode was al voorbij en de voorbereidingen voor de tweede gingen dan ook onmiddellijk door. Hij was ook eigenlijk de eerste paus die vele en verre reizen maakte. En niet voor niets had hij de naam Paulus gekozen. Zo waren er onder andere zijn reizen naar Israël, de Verenigde Naties, de Wereldraad van Kerken, het Verre Oosten. Maar ook blijft in de geschiedenis zijn ontmoeting met de orthodoxe patriarch Athenagoras in 1964 en 1967 en met de Anglicaanse aartsbisschop Ramsay in 1966. Paulus VI schreef 7 encyclieken, 2 in verband met conciliethema's, Ecclesiam Suam en Mysterium Fidei, dus over kerk en eucharistie, 2 encyclieken in het teken van Maria, Mense Mao en Christi Matri Rosari. Maar ook, zeer gekend, is zijn encycliek Populorum Progressio uit 1967, waarin hij de aandacht richt op de kloof tussen arme en rijke landen en de lezers in herinnering brengt dat de goederen van deze wereld voor iedereen bedoeld zijn. En dan verschenen twee encyclieken die, binnen en ook buiten de kerk, discussies op gang brachten. Maar vooral in Noord-Amerika en Europa. De encycliek Sacerdotalis Celibatus uit 1967 met een herbevestiging van het celibaat van de Godgewijden. En dan ook de zeer betwiste encycliek Humanae Vitae uit 1968 over de geboorteregeling waarin elke kunstmatige methode werd verworpen. Maar we komen daar dus volop op terug. Paulus VI was een man die niet altijd begrepen werd. Hij was zeer bezorgd hoe het in de kerk verliep na het Tweede Vaticaans Concilie. En dat vooral op liturgisch gebied met vele veranderingen die uiteindelijk weinig uitstaans hadden met dit Tweede Vaticaans Concilie. Zo verklaarde hij openlijk in 1972 dat de rook van Satan de kerk is binnengedrongen. Of de kerk maakt een tijd van onrust, zelfkritiek, ja, men zou haast zeggen, zelfafbraak mee. Het was ook de periode van massale uitredingen van Godgewijden, waarover deze paus liet vallen dat de afval van katholieke priesters voor hem een doornenkroon betekende. Zeker is dat de verscherpte polarisatie binnen de katholieke kerk het kruis is geweest van deze veelzijdige, verscheurde paus. Op 14 oktober 2018 werd Paulus VI heilig verklaard door paus Franciscus.
Must a man walk down before they call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years must a mountain exist before it is washed to the sea? How many years can some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times must a man look up before he can see the sky? How many ears must one man have before he can hear people cry? How many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Beste vrienden, ik stel voor toch eens een boodschap door te nemen van paus Paulus VI aan de jongeren bij het afsluiten van het Tweede Vaticaans Concilie op 8 december 1965. Het blijft actueel tot vandaag de dag. En ik citeer. Tot u ten slotte, jongens en meisjes van de gehele wereld, wil het concilie zijn laatste boodschap richten. De kerk is er bezorgd voor dat deze maatschappij die gij gaat vormen, eerbied zal hebben voor de waardigheid, de vrijheid, het recht van de mensen en dat deze maatschappij haar altijd oude en steeds weer nieuwe schat, namelijk het geloof, zal laten groeien. En zij vertrouwt dat gij u zelfs niet meer zult aangetrokken voelen, zoals sommigen van de ouderen, om toe te geven aan de filosofieën van het egoïsme en van het genot, of aan die van de wanhoop en van het niets. En de kerk vertrouwt dat gij tegenover het atheïsme uw geloof in het leven zult weten te bevestigen. De zekerheid van het bestaan van een rechtvaardige en goede God, de strijd tegen ieder egoïsme, haat en geweld die de oorzaken zijn van de oorlogen en een nasleep van ellenden. Wees edelmoedig, rein, eerbiedig, oprecht en bouwt enthousiast een betere wereld op dan die van uw voorgangers. Als slot over Paus Paulus VI wou ik toch even zijn stem laten horen op de radio. Een zeer tragische gebeurtenis in zijn leven was de ontvoering en de moord door leden van de communistische terreurgroep Rode Brigades in april 1978 op zijn zeer goede vriend, oud-premier van Italië, Aldo Moro, tevens vader van 4 kinderen. Daarbij werden 5 lijfwachten koelbloedig neergeschoten. 55 dagen wist men niets over hem. De paus schreef toen zelfs een hartverscheurende smeekbrief aan de ontvoerders, waarin onder andere vermeld: op mijn knieën smeek ik jullie om Aldo Moro vrij te laten, zomaar, zonder voorwaarden. De paus wou zelfs zichzelf als borg stellen om zijn vriend vrij te krijgen. Het lichaam van Aldo Moro werd op 9 mei 1978 teruggevonden in Rome, geborgen in een geparkeerde Renault 4. Hij was 61 jaar oud. En een aangrijpend beeld uit 13 mei 1978 is een zeer vermagerde en verzwakte paus Paulus VI die voorging in de uitvaart van zijn vriend Aldo Moro in de Sint-Jan van Lateranen. In de homilie ging de paus in een gesprek met God en we gaan dat even beluisteren.
Ed ora le nostre labbra chiuse come ad un enorme ostacolo simile alla grossa pietra arrotolata all'ingresso del sepolcro di Cristo, vogliono aprirsi ad esprimere il De Profundis.
En nu willen onze lippen, die gesloten zijn als door een enorm obstakel, vergelijkbaar met de grote steen voor de ingang van het graf van Christus, zich openen om het De Profundis uit te spreken, te schreeuwen, te huilen, de onuitsprekelijke pijn waarmee deze tragedie onze stem verstikt.
Il grido, il pianto dell'ineffabile dolore con cui la tragedia presente soffoca la nostra voce. Signore, ascoltaci. E chi può ascoltare il nostro lamento se non ancora tu?
Mijn God, luister naar ons. En wie zou er beter kunnen luisteren naar onze klacht dan u, o God van het leven en van de dood? U heeft niet geantwoord op onze smeekbeden om de veiligheid van Aldo Moro, van deze goede, milde, wijze en onschuldige man en vriend.
O Dio della vita e della morte, tu non hai esaudito la nostra supplica per la incolumità di Aldo Moro, di questo uomo buono, mite, saggio, innocente ed amico.
In 2012 startte trouwens het proces voor de zaligverklaring van Aldo Moro, die ook lid was van de derde orde van de Dominicanen. Deze begrafenismis was een van de laatste publieke optredens van paus Paulus VI. 3 maanden later overleed hij aan de gevolgen van een hartaanval tijdens een mis in de kapel van het pauselijk buitenverblijf in Castel Gandolfo. En dit was op de feestdag van de gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor op 6 augustus 1978. Eigenlijk een mooie beloning om op zo'n grote feestdag te overlijden. Een beloning voor een man die waarlijk veel geleden heeft met wat er in zijn tijd allemaal gebeurde in de kerk. Beste luisteraars, zoals beloofd volgt nu een interview over deze encycliek van paus Paulus VI, Humanae Vitae. Iemand die er veel over weet en vooral zeer actief en positief deze encycliek ter harte neemt, maar ze ook in praktijk brengt en bewijst wat er in staat wel degelijk toe te passen is, is Pierre Hernalsteen. Zoals ik reeds zei, is hij volop actief in de vereniging NFP Vlaanderen, wat staat voor Natuurlijke Familieplanning met de Sensiplan-methode.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste Pierre Hernalsteen, zeer hartelijke dank om even tijd te nemen voor onze luisteraars.
Ja,
luisteraars hebben in het eerste deel van deze uitzending kunnen luisteren naar een korte weergave van het leven van de nu heilige paus Paulus VI. Maar ik wou toch even stilstaan bij één encycliek die hij publiceerde in 1968. Een encycliek die veel vragen heeft opgeworpen, ook protest, en zelfs vandaag de dag ligt dit document bij velen nog zeer gevoelig. Jij bent al vele jaren algemeen coördinator van de vereniging Natuurlijke Familieplanning Vlaanderen, een natuurlijke methode van gezinsplanning die eigenlijk beantwoordt aan wat Paulus VI schreef in zijn encycliek. Nu, mijn eerste vraag is, die ik graag aan jou zou stellen, is een beetje over het ontstaan van deze encycliek, alleszins in die woelige periode van de jaren 60. Nu, ik herinner mij zelf nog vele commissies, beraadslagingen enzovoort. Maar ja, je bent een beetje expert in deze materie.
Ja, expert, dat is veel gezegd. Want toen de encycliek uitkwam, zat ik nog in de lagere school. Ik ben op school geweest bij de paters Jesuiten in Antwerpen. En ook zelfs in het laatste jaar middelbaar werd niet over contraceptie gesproken, wel over het stichten van een gezin, het kiezen van een vrouw en een toekomstige moeder. Ja. Toen was het trouwens nog normaal dat je als man met een vrouw zou huwen. Maar goed, anticonceptie, heb ik achteraf vernomen, was dat jaar uit de strafwet gehaald. En dat is de reden waarom mijn jongere, 2 jaar jongere vrouw wel les had gekregen over anticonceptie in de middelbare school. Maar goed, waarom heb ik me dan toch in die zaak verdiept? Wel, dat komt omdat wij in de jaren 80 natuurlijke geboorteregeling hebben leren kennen. Ik ben nadien dan ook zelfs coördinator geworden van die vereniging, NFP Vlaanderen. Want we hadden 3 kinderen op 3 jaar tijd. En ja, we wilden een groot gezin, dat was niet het probleem. Maar we wilden toch nog een beetje meer spreiden, laat ons zeggen.
Wij zaten in dezelfde situatie.
Nou, voilà, dus een beetje snel achter elkaar en dan zei van, oei, wat gaan we nu doen? Mijn vrouw zei, oh nee, ik moet nu toch geen pil gaan slikken. Ik zeg, wacht. We waren op een gezinsdag geweest in onze parochie en een zekere pater Daniel Maas was daar komen spreken en die zeiden van, ah ja, maar er is binnenkort een opleiding in Brugge. Komt dat mee volgen? En ik ben dat dan mee gaan volgen. En ik was meteen enthousiast. Het werd gegeven door een Ierse gynaecoloog, dokter Anna Flynn. En dat stond eigenlijk, dat was iemand die uitgenodigd was door een Brugse gynaecoloog, dokter André de Vos, om natuurlijke geboorteregeling uit te leggen. En na 4 weekends, want dat waren weekends, waren wij consulent. Zo is dat gekomen.
Maar natuurlijk in die tijd was er dus dan toch die grote vraag voor een herziening van het standpunt van de kerk in verband met geboorteregeling. Dus het eventueel toelaten van kunstmatige middelen, ja?
Inderdaad. Enfin, ik heb me naar aanleiding van het volgen van die opleiding, ben ik me dan uiteindelijk toch gaan verdiepen in de leer van de kerk. En waarom? Omdat wij dachten, ik zat nog met mijn gedachten in de middelbare school, hè, en hoort van de leer van de kerk is geen kunstmatige middelen. En dus dacht ik van, hier is de oplossing, men moet niet verder zoeken. Maar blijkbaar had ik het meeste tegenkanting in katholieke middens. En dat vond ik dus merkwaardig, dus ik ben dan gaan zoeken van hoe komt dat en waarom en hoe zit die geschiedenis in elkaar. En daar heb ik dan begrepen, goed, in de jaren 50 is de pil ontwikkeld. Dat was een beetje onder druk van een zekere een feministe, maar die ook wel wat racistische motieven had. Zeker Margaret Sanger in de Verenigde Staten. Die een vriendin had, miljonairsvrouw, McCormick, en die gaf dan geld aan een zekere Gregory Pincus om een soort aspirintje te ontwikkelen waarmee vrouwen konden onvruchtbaar gemaakt worden. Dat was een beetje de idee, en dat is ook gerealiseerd. En eigenlijk, aanvankelijk was dat een cyclusregelaar. Trouwens, in België was er ook een gynaecoloog die met een ander preparaat aan het werken was om eigenlijk de vrouwelijke cyclus te kunnen regelen. En voor hem was het eigenlijk de bedoeling van patiënten die echt om medische redenen niet zwanger mochten worden, om hen de mogelijkheid te bieden om gemakkelijker de vroegere kalendermethode dan te kunnen toepassen, ook al hadden ze onregelmatige cycli. Dus dat was eigenlijk zijn idee. Dat is dan nadien, in 1960 eigenlijk, door de Amerikaanse Food and Drug Administration goedgekeurd, dat middel, of tenminste die Pincus-pil, dan als contraceptivum. En bij ons in Vlaanderen, heb ik begrepen van oudere artsen, is daar een ommekeer gebeurd aan de Universiteit Leuven voornamelijk, waar plots die pil werd beschouwd als zijn het reddingsmiddel, het alternatief voor de onbetrouwbare, terecht onbetrouwbare kalendermethode. En mag niet vergeten, we zaten toen in de jaren na de Tweede Wereldoorlog, jaren van heropbouw en daarna gevolgd door technische hoogstandjes op alle gebied, de Golden Sixties. Het kon allemaal niet op. En ja, de pil, dat zat ook in...
Daarbij.
Dus in heel die ontwikkeling. Mm-hmm. En in die sfeer, in feite, vond dan in de jaren 60 het Tweede Vaticaans Concilie plaats.
Maar eigenaardig is dat de paus dan dat thema uit dat concilie heeft getrokken, hè?
Ja, dat is inderdaad, dat lijkt eigenaardig. Het is trouwens ook niet Paulus die dat gedaan heeft, maar het is Johannes 23
nog, ja.
Die voor dat specifieke thema een commissie had samengesteld. Er waren blijkbaar 6 leden, waarvan 2 of 3 Belgen, ik wil er vanaf zijn. Maar trouwens, Belgen hebben altijd in dat concilie een belangrijke rol gespeeld. Hè? Ja. Leuven was toch een vooraanstaande katholieke universiteit. Voor mij persoonlijk, wat ik denk toch wat belangrijk is, dat is dat de pastorale constitutie Gaudium et Spes het enige document is waarvan zowel de voorbereiding en ontwerp en de definitieve uitwerking tijdens het concilie zelf is ontstaan. Dus dat is echt een document dat helemaal in de geest van het concilie is ontstaan. En in 65 is dat dan goedgekeurd.
Maar staat er ook niets in van geboorteregeling? Ja. Ik dacht het toch, hè?
Dat wou ik juist zeggen, hè. Dus daar wordt de nadruk gelegd, uiteraard, zou ik zeggen vandaag, op de totale wederzijdse gave van zichzelf door de echtgenoten aan elkaar. En er wordt ook iets over de geboorteregeling gezegd. Als je het goed vindt, zal ik dat even citeren.
Ja, doe maar. Ja.
Het is 50. Het is voor de luisteraars misschien interessant om dan te horen. Maar ik geef dan de volledige tekst. Niet het stuk dat er gewoonlijk uitgehaald wordt, maar het geheel. En daar staat: in laatste instantie moeten de echtgenoten zelf ten overstaan van God deze gewetensbeslissing nemen. Maar in heel hun handelwijze dienen de christelijke echtgenoten zich ervan bewust te zijn dat zij niet op een willekeurige wijze te werk mogen gaan, maar zich moeten laten leiden door hun eigen geweten te conformeren aan de goddelijke wet, derhalve luisteren naar het kerkelijk leergezag dat de wet van God authentiek interpreteert in het licht van het evangelie. En dan een beetje verder in het volgende nummer staat: uitgaande van deze beginselen mogen de kinderen van de kerk bij de geboorteregeling geen wegen inslaan die door het leerambt, lees de paus, bij zijn interpretatie van de goddelijke wet wordt afgekeurd.
Dus het wordt eigenlijk een beetje ontrokken uit concilie en toch staat het er
en
eigenlijk
toch staat
ergens toch in.
Inderdaad, dus dat is heel merkwaardig. Dus paus Johannes 23 had dat al voorzien, maar...
Dus Johannes 23 wou toch nog een grondige bestudering van dat thema. Ik dacht dat daar toch ook in stond dat van dat voorstel voor die bestudering?
Ja. In een voetnoot staat dat die vraagstukken door een commissie moeten beoordeeld worden. Hè?
Ja.
Dus sommige vraagstukken, ik citeer even die voetnoot uit Gaudium et Spes 51, sommige vraagstukken die nog een nadere en nauwkeurige bestudering behoeven, zijn op bevel van de paus toevertrouwd aan een commissie voor de bestudering van de demografie, het gezin en de bevolkingsaanwas. Wanneer deze commissie haar taak volbracht heeft, zal de paus zelf zijn oordeel geven. Voilà. Ja. Daarom wil de Heilige Synode bij deze stand van de leer van het leerambt niet onmiddellijk concrete oplossingen voorstellen.
Dus Johannes 23 die overlijdt dan, en dan komt paus Paulus VI, volgt hem dan op. En hoe ging het dan verder eigenlijk?
Die gaat die commissie dus vergroten. Die gaat elke keer dat er een nieuwe sessie is van het concilie, gaat hij nieuwe leden aan toevoegen, zodat zij toch echt kunnen een oordeel volgen, of tenminste een oordeel, advies geven. Want het was een adviescommissie, we mogen dat niet vergeten. Dus het is niet die commissie die beslist, de paus beslist, op basis van het advies dat gegeven wordt. Nu moet je weten dat een van de theologische adviseurs van Paulus VI overtuigd was dat de pil, want daar ging het dan om, dat de pil eigenlijk leek op natuurlijke gezinsplanning en daarom ook moreel aanvaardbaar was. Waarom lijkt hij erop? Omdat, in tegenstelling tot bijvoorbeeld abortus, waar dat duidelijk is dat je ingrijpt, of andere middelen die ingrijpen in de geslachtsgemeenschap zelf, de pil eigenlijk toelaat van gewoon, wij zeggen tegenwoordig, seks te hebben, seksuele gemeenschap te hebben, zonder dat je dat ziet. Hè?
Ja.
Natuurlijk, de vrouw neemt hormonen in die de zaak ontregelen, maar je merkt dat niet in de geslachtsgemeenschap zelf. En dus lijkt dat op gewone, natuurlijke seksuele gemeenschap. Dus dat was een beetje de idee erachter. Bovendien waren er verschillende theologische artikelen die suggereerden dat de pil kon gebruikt worden en dat dat moreel eigenlijk aanvaardbaar was. Hè. Dus het idee groeide. En Paulus VI wou zeker niks eisen van gehuwde paren wat God niet zou verlangen.
Hè.
Ja. Dus hij wou niet, wij zouden vandaag zeggen, niet heiliger zijn dan de paus. Dat is natuurlijk een foute redenering. Maar goed, ik wil maar zeggen, je begrijpt wat ik bedoel.
Ja, dat zeker.
Die strenger zijn dan God. Hè?
Ja.
Voilà, dat is nog een beetje straffer eigenlijk. Dus in die expertencommissie kreeg je dan twee groepen.
Ja.
Een meerderheid die eigenlijk geen problemen zag in anticonceptie. Die zei van, kijk, er moet openheid zijn voor kinderen, maar binnen het huwelijksleven in zijn geheel beschouwd. Dat was één visie. En de andere visie was de minderheidsvisie, dat de openheid voor kinderen in elke concrete seksuele daad vereist was. In feite een meer personalistische benadering, als je het mij vraagt, die de mens als persoon beschouwt, namelijk lichaam en geest, één, niet van elkaar te scheiden, altijd. Ik bedoel, het is niet dat je op een zeker moment, we gaan daar nu een verschil in maken, de lichaam al een beetje anders. Nee, je blijft één. Dat is eigenlijk een zuiver personalisme, als ik het zo mag uitdrukken.
Ja.
En beide strekkingen deden dan studies daar rond, gingen dan verder onderzoeken van hoe kunnen we dat allemaal onderbouwen. Ze gingen dus niet over één dag ijs, hè. Dat moeten we toch echt wel zeggen. En in Leuven bijvoorbeeld was kardinaal Sunes de grote man die al in 1959... dus voor het concilie een internationaal centrum voor seksuologie had opgericht om dat thema te bespreken. Nu, ik heb goede vriendschapsbanden met een arts uit Grenoble, Michel Guy, intussen 90 geworden. En toeval wil, een paar weken geleden stuurden ze me nog een mail en daarin vertelden ze me nog eens duidelijk wat er precies in die jaren gebeurd is. En in 1964 was zij ook uitgenodigd in dat centrum van kardinaal Sunes en kwamen ze bijeen bij een gynaecoloog in, in Brussel. De naam ontgaat me nu, want ik zeg het nu even uit het hoofd. Maar daar konden zij de verschillende visies delen. Ook dat minderheidsstandpunt, laat ons zeggen, haar visie. Want zij was toen al bezig met moderne natuurlijke geboorteregeling. En zij deelde de visie van een John Marshall die in de eerste commissie zat, evenals pater de Lestapie, een jezuïet. En dus die twee zaten in die, dat waren twee van die zes namen die door Johannes 23 werden in die commissie opgenomen. En iemand anders die ook haar visie deelde was een zekere Paul Adenauer, een priester. Die naam zal ik misschien niet zeggen, maar hij was dus de zoon van de toenmalige Duitse bondskanselier Konrad Adenauer, katholiek ook, hè? Die aan de basis ligt trouwens van de Europese Unie. Maar goed, Michel Guy kon getuigen vanuit haar ervaring met natuurlijke geboorteregeling. Zij is het jaar erop voor een aantal jaar gevraagd door een bisschop in Mauritius, het eiland Mauritius, om daar te gaan werken en haar methode te verspreiden, die tot op heden nog de meest gebruikte methode, geboorteregelingsmethode is op dat eiland, moet je weten. En ze heeft toen ook een zeker Sir Paulet, geloof ik, van de orde van moeder Teresa van Calcutta opgeleid om die methode ook in Calcutta te gaan verspreiden in de jaren 60. En toen zij terug was in 67, waren de bijeenkomsten van dat instituut of van dat centrum van kardinaal Sunes uitgegroeid tot grote congressen in Leuven. En daar kon ze niet meer eigenlijk aan het woord komen. Ze zegt, ja, dat was erg, want dan was er een spreker die van alles beweerde vooraan. En dan wilden wij eigenlijk tussenkomen, maar we moesten op aanschuiven aan de micro om helemaal op dan vraag te kunnen stellen. Dus ja, dat was een chaos, onmogelijk om tussen te komen. En daar werd anticonceptie verdedigd en erger nog, zelfs in bepaalde gevallen abortus provocatus. Dat was de sfeer in die jaren, dus in 67, 68. Ja. Dat was voor België de inbreng binnen die Vaticaanse commissie toen. Dat was de ene kant. De andere kant, Paulus de VI had ook een boek gelezen, het boek Amour et Responsabilité van de Poolse kardinaal Karol Wojtyla. Daarom besliste hij om hem ook in zijn officiële adviescommissie, die bestond uit 16 bisschoppen en kardinalen, om hem daaraan toe te voegen. En Wojtyla had in Polen iets gelijkaardigs gedaan als Sunes, maar een beetje later, hè, in 1966, gedaan. Hij had een groep van 5 moraaltheologen en een arts samengesteld om de problematiek grondig na te gaan. Om onder andere het meerderheidsrapport dat toen in de maak was grondig te analyseren. En hij heeft daar dan een memorandum over geschreven, bekend als het memorandum van Krakau, dat vertaald is en in het boek De Theologie van het Lichaam van Johannes Paulus ook in het Nederlands verschenen is. En dat samen met zijn eigen overwegingen heeft Paus Paulus VI eigenlijk overtuigd om de beslissing te nemen die hij in Humanae Vitae heeft
uitgeschreven. Ja, okay.
Het ging dus niet om een politieke meerderheid, wat een aantal mensen nog altijd vandaag zouden willen. Hè. Het gaat om de objectieve waarheid in het licht van het evangelie. En dat was ook zijn opdracht vanuit het concilie, herinner u. De commissie was een adviescommissie en Paus moest de uiteindelijke beslissing nemen. En dat is dan Humanae Vitae geworden.
Zeer interessant, zeer interessant. Ik leer bij. En dan vooral vind ik heel interessant natuurlijk die inbreng van Karol Wojtyla, uiteindelijk de latere paus Johannes Paulus II.
Ja, inderdaad.
Beste Pierre, ik stel voor dat we even een korte onderbreking doen. We gaan een melodietje uit de oude doos halen, uit de jaren 60. En ik denk dat je het zeker en vast kent.
Ja, oké. Okay.
Beste luisteraars, we hebben hier Pierre Hernalsteen aan de telefoon. U hebt het melodietje waarschijnlijk wel herkend, Pierre.
Ja, ja, het zegt mij iets. Ja? Ik dacht aan kapitein Zippos.
Zeker, heel goed, ja. Dat is een goed punt. Nu, beste Pierre, we zijn dus gekomen bij de publicatie door Paulus VI van deze encycliek Humanae Vitae. Nu, je hebt het al een beetje aangehaald, dus misschien kunnen we dat heel kort houden. Nu, hoe waren de reacties op deze encycliek?
Ja, de reacties. Je moet weten, het zwaartepunt van de kerk lag nog helemaal in het Westen. En het Westen was de reactie begrijpelijk, veel eer negatief. Waarom? De pil was algemeen aanvaard, werd gebruikt, ondanks soms echt wel dodelijke nevenwerkingen. Gewoon tromboses. En we weten dat dat een van de grote gevaren is, nog steeds trouwens, al in mindere mate van de hormonale contraceptie. Daarnaast was het de Flower Power-beweging, de hippies, communes waren populair, ja, de Golden Sixties, een hele cultuur die een sfeer van vooruitgang ademde, maar ook een sfeer van permissiviteit voor dan bepaalde groepen, hè. Na twee alles vernietigende wereldoorlogen, voilà. Hè. En ook de geneeskunde had enorme vooruitgang geboekt. Ik denk aan de ontwikkeling van de sociale zekerheid, die toch ook in die jaren is geworden wat we vandaag nog kennen. Met een mooie toekomst voor iedereen. Dat was gegarandeerd, het kon allemaal niet op. Allee, dat is zo het gevoel dat ik toen had. Maar goed, de pil was dan ook toen al, denk ik, in handen gekomen van de farma-industrie, die uiteraard dat wel gunstig zag evolueren als je bedenkt dat je een vrouw haar vruchtbare leven lang elke dag een pil kan laten slikken, terwijl dat, ja, voilà, dan heb je natuurlijk gegarandeerde inkomsten. Hè. Maar goed, Humanae Vitae werd afgewezen, zelfs door een aantal bisschoppenconferenties voorzichtig in vraag gesteld, ja. Niet afgewezen, want dat kon je dan toch ook niet maken, want tegen de paus, ja, kun je alleen maar zeggen van ja, maar. Hè. En dat werd verwezen naar het persoonlijk geweten, wat dat dan ook mogen betekenen. En in België is er ook zo'n verklaring geschreven. Eén bisschop heeft die niet ondertekend, en dat is de Gentse bisschop van Petegem. Die bleef pal achter de encycliek staan. Kardinaal Sunnus, merkwaardig genoeg, als je zijn latere boeken leest, in een van zijn boeken zou hij zich terug achter Humanae Vitae gaan scharen. Maar toen was hij emeritus en het was voor België in feite eigenlijk te laat. In de ontwikkelingslanden lag die heel anders. Bij ons in de jaren 70 en 80 was de Braziliaan Dom Helder Camara heel populair. Hij was dus destijds bisschop van Olinda en Recife in Brazilië en hij zei nooit de uitspraak van president Johnson te zullen vergeten dat $5 voor geboortecontrole lucratiever zijn dan $100 voor ontwikkelingshulp. En hij was dus bijzonder enthousiast met de encycliek, omdat hij doorhad wat dat allemaal kon betekenen. Je moet ook weten dat er toen reeds betrouwbare natuurlijke methoden beschikbaar waren. Ik verwijs naar Dr. Michel Guy, die toch al iets had ontwikkeld, al was de didactiek niet zo uitgebouwd als wat wij vandaag hier in Vlaanderen kunnen verspreiden. Met name dus die natuurlijke geboorteregeling die wij onder de naam Sensiplan verspreiden. Ook Karel Wojtyla wist heel goed waarover hij sprak. Daarvoor zou je eens misschien dat memorandum moeten lezen. Het is bijzonder boeiend hoe hij wetenschappelijke studies aanhaalt die echt heel stevig staan. Maar goed, eigenlijk zou je vandaag kunnen zeggen dat er geen reden is waarom je de leer van Humanae Vitae niet zou toepassen. Het is nog sterker. Een aantal jaar geleden schreef een Amerikaanse expert, Richard Fehring, een artikel waarin hij aantoonde dat men vandaag in de meeste gevallen niet alleen Humanae Vitae niet toepast, maar zelfs het meerderheidsstandpunt niet respecteert. Ja. Want dat standpunt liet de pil enkel toe binnen het huwelijk voor die gevallen waarvoor natuurlijke methoden niet bruikbaar zouden zijn. Dat zou dus betekenen dat vandaag geen enkele vrouw in staat zou zijn om methoden te leren. Wat natuurlijk nonsens is. Ik bedoel, ik zie de mensen die ik hier over de vloer krijg, die de methode komen leren, dat is Jan en Alleman. En dat gaat van ongeschoolden tot universitairen, van atheïsten tot anarchisten, tot katholieken, moslims. krijg alles binnen. Mm-hmm. Dus je gaat me niet vertellen dat die vrouwen niet in staat zijn om dat te leren. En zelfs met analfabeten kun je dat doen. Moeder Teresa in Calcutta realiseert dat. Dus je moet mij niet vertellen dat dat niet kan.
Nu, we zijn nu 50 jaar verder na het verschijnen van Humanae Vitae. Ja, we zien vandaag van alles gebeuren. Je hebt het al een beetje aangehaald binnen de samenleving. Nu, Humanae Vitae was dan toch een mijlpaal, een profetische boodschap?
Ja, ongetwijfeld. Profetisch in de dubbele betekenis van het woord. Zoals zoveel profeten heeft Paulus VI voor een stuk de toekomst voorspeld, als die, tenminste als je afwijkt van de juiste weg, namelijk de weg, de waarheid en het leven. En dat zien we in de cultuur van de dood, die zich voor onze ogen voltrekt en die de heilige Johannes Paulus II heel helder heeft ingezien en ook beschreven in al zijn documenten. Op seksueel vlak zien we dat, met de MeToo-beweging bijvoorbeeld, maar ook in de sport, in de politiek, tot in de geneeskunde toe. Enfin, je ziet wat er allemaal gebeurt. Maar die tekst is ook profetisch in de zin dat die ten diepste gebaseerd is op wat God ons toewenst. Het is, nu kan ik zeggen, de heilig naar God gerichte paus, Paulus VI, die voor God spreekt. Ja. En daarin is Humanae Vitae zeker een mijlpaal.
Ik denk in aanvulling met wat Johannes Paulus II dan misschien nog meer heeft uitgewerkt, zoals in zijn theologie van het lichaam.
Ja. Heel juist. Ja. Mm-hmm. De theologie van het lichaam is eigenlijk een grondige, maar een zeer grondige, want het is een paar honderd bladzijden, uitwerking van de boodschap van Humanae Vitae, die ook overgenomen is door Paus Franciscus in zijn Amoris Laetitia. Dus, maar natuurlijk, Humanae Vitae is een heel korte tekst die makkelijk te lezen is. Ik kan hem iedereen aanbevelen. Trouwens, misschien is het nog een idee voor een volgende uitzending om daar even op in te gaan, op een bepaalde aspecten eruit, zodat ook uw luisteraars goed begrijpen waarover het exact gaat wat erin staat. Dan begrijp je ook waar het over gaat. En ook het feit dat Franciscus Humanae Vitae als vertrekpunt heeft beschouwd voor zijn synodes rond het gezin, enerzijds, en dat hij zowel Paulus VI als Johannes Paulus en Johannes 23 heilig heeft verklaard, voor mij zijn dat echt statements.
Formidabel. Pierre, we hebben heel veel bijgeleerd. Hè. Ik moet zeggen, het is heel interessant, maar ik zie dat we moeten gaan afsluiten.
Nu, geen probleem.
Ik zou je hartelijk willen danken voor deze zeer interessante toelichtingen, maar zoals ik reeds zei, ben je dus al jaren algemeen coördinator van de vereniging Natuurlijke Familieplanning Vlaanderen. Mag ik het dan met jou een van de dagen een nieuwe afspraak maken om misschien hier in onze studio eens een uitleg te geven over wat jullie vereniging of het Sensieplan aan te bieden heeft? Ik ga straks al bij het einde van de uitzending aan de luisteraars misschien al jullie website eens doorgeven. Pierre, zeer hartelijke dank. Hè.
Dat is graag gedaan.
Ja, het was zeer interessant.
Ik zou zeggen, zeker tot de volgende keer dan.
Ja, we gaan zeker afspreken. Oké, dag, hè. Bedankt. Hè. Dag. Dag.
Happiness, of freedom, destruction of the world. Save us, hallelujah. Save us from the devil, save us from Satan, save us from hell, save us, Jesus.
Beste vrienden luisteraars, dat was een interview met Pierre Hernalsteen. Ik hou eraan toch even te recapituleren om deze encycliek goed te kunnen kaderen in zijn tijd. Dus begin jaren 60 startte uiteindelijk zeer onverwachts het Tweede Vaticaans Concilie onder de impuls van paus Johannes 23. Een van de vragen toen was de bevolkingstoename. En deze ontstond wegens de verbeterde hygiënische en geneeskundige zorgen, vooral ook in het Westen en in de toenmalige kolonies. Ook de voedselvoorziening was er duidelijk op vooruit gegaan. Maar intussen was er ook het gevoel dat weldra een catastrofale toename van de bevolking zou gaan plaatsvinden, en dit op basis van een aantal voorspellingen. En gelijklopend daarmee was kort voordien ook de pil ontwikkeld, en daarmee leek men dan plots de vruchtbaarheid nu echt te kunnen beheersen, alsook ontwikkelde zich een veranderende positie van de vrouw in de samenleving. En paus Johannes 23 besloot gans deze problematiek uit het concilie te halen en toe te vertrouwen aan één door hem opgerichte studie- en adviescommissie. Johannes 23 overlijdt tijdens het concilie en gans deze opdracht komt in handen van paus Paulus VI. In deze periode verschenen ook verschillende theologische artikels die suggereerden dat het gebruik van de pil om conceptie te voorkomen op de een of andere manier moreel aanvaardbaar kunnen zijn. Zoals ook een persoonlijke theologische adviseur van de paus zelf daarvan overtuigd was. Paulus VI wilde dit dus grondig verder bestuderen. En daarom voegde hij nieuwe leden toe aan deze commissie, zodat die uiteindelijk 70 leden zal gaan tellen. En binnen die commissie tekenden zich al gauw twee strekkingen af. Een meerderheid die hormonale anticonceptie geen probleem vond en een minderheid wel. Maar paus Paulus VI had ook het boek Amour et Responsabilité van de Poolse bisschop Karel Wojtyla gelezen en voegde de toekomstige paus Johannes Paulus II toe aan deze officiële adviescommissie. En alzo verscheen op 25 juli 1968 de encycliek Humanae Vitae, maar gebaseerd op de resultaten van de minderheidsgroep. Beste luisteraars, zoals afgesproken in het interview, zullen de twee volgende uitzendingen gewijd zijn aan wat Paulus VI juist heeft neergeschreven in zijn encycliek. Wat staat daar nu juist in vermeld? Welke argumenten hanteert hij? En ik nodig jullie uit om zeker te luisteren. En met de hulp van Pierre Hernalsteen en tevens van Marie-Christine van Horik hebben we er een soort reportage van gemaakt waarin we veel recapituleren zodat het op de radio goed te volgen valt. Dat hopen wij althans. Alleszins, dankzij onze nieuwe website zullen jullie deze uitzendingen kunnen herbeluisteren en blijven ze ook langer in de website aanwezig. Dus afspraak in de twee volgende uitzendingen van De Rots in de Branding over deze encycliek Humanae Vitae. In een vierde uitzending zullen jullie dan kunnen luisteren naar het interview hier in deze studio met Pierre Hernalsteen over deze Sensiplan-methode, een methode van natuurlijke gezinsplanning. Tot volgende week.